De schriftlezing voor vanmiddag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk. Johannes 1 is de schriftlezing en we lezen vanaf vers 19 tot en met 34.
En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden naar Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet. En beleed, ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zei, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt u van uzelf? En hij zei, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Fariseeën. En ze vraagden hem en spraken tot hem, waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wie ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Batabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zei, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op wie gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon Gods is.
Tekst voor de prediking van vanmiddag kunt u vinden in het zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 29e vers van Johannes 1. Tekst is Johannes 1, vers 29. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar loopt een groep mannen. Een oudere man. Een jonge jongen en een paar knechten. En ze gaan op reis. En jongens en meisjes, waar gaan ze naar? Gaan ze op jacht? Is er misschien oorlog? Of moeten ze misschien vluchten? Wie zijn het eigenlijk? Het is Abraham. Abraham. Die is op reis gegaan met zijn zoon Isaac. En nou begrijp je het wel. Waar gaan ze naartoe? Naar de berg Moria. Dan laten ze de ezels achter en de knechten achter. En dan gaat Abraham met Isaac de berg op. En dan op een gegeven moment zegt Isaac tegen zijn vader. Vader, ik heb hier wel het hout. En u hebt wel het vuur bij zich en een mes. Maar vader, waar is het lam ten brandoffer? En wat zegt Abraham dan, jongens en meisjes, tegen Isaac? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dan gaan ze verder de berg op. En dan is daar de plaats gekomen waar het gebeuren moet. De stenen worden gezet, hout wordt gelegd en Isaac wordt gebonden. En Isaac wordt op het altaar gelegd. En Abraham staat op het punt om Isaac te doden. En dan op dat moment, wat gebeurt er dan? Abraham, Abraham, dood de jongen niet. Op dat moment draait Abraham zich om. En is daar een ram, verward in de struiken. En dan mag Isaac van het altaar af. En dan mag de ram op het altaar. Isaac eraf. Ram erop. Wat Abraham tegen Isaac zei. God zal zichzelf een lam ten brandoffer en voorzien. Daarvan horen we vanmiddag. Als Johannes aan de Jordaan staat te preken. En Johannes het mag zeggen en getuigen. Van de komst van het lam. En niet alleen mag getuigen van de komst van het lam. Maar Johannes mag ook dat lam aanwijzen. Zo komen we tot het thema van onze preek vanmiddag. Christus door Johannes aangewezen. Drie gedachten. Het moment waarop dat gebeurt. Ten tweede de naam die Johannes gebruikt. En tot slot het werk van dat lam. Christus door Johannes aangewezen. Het moment waarop dat gebeurt, de naam die Johannes gebruikt. En ook het werk van dat lam. We hebben de neiging. Als we de tekst lezen van vanmiddag. Om gelijk naar dat grote en dat mooie te gaan. Zie het lam van God. Maar daar begint de tekst niet mee vanmiddag. De tekst begint des anderen daags. Dat betekent de volgende dag. Nou, er is wat aan vooraf gegaan hè, aan die dag. Wat is er aan vooraf gegaan? We hebben het gelezen. Johannes die heeft daar staan preken aan de Jordaan. En er zijn mensen op hem afgekomen. Maar wie was Johannes eigenlijk? Johannes was de zoon van Zacharias, de priester. Die man die zijn mond moest houden, weet je wel. Omdat hij het niet kon geloven dat hij een zoon zou krijgen. Daar was hij een zoon van. En zijn moeder, wie was dat? Dat was Elisabeth. Ook uit het geslacht van Aaron. Was Johannes stamde uit een priesterlijk gezin. Uit een priesterlijk geslacht. En wat betekende dat? Dat betekende dat Johannes ook een priester zou worden. En was. Want het priesterschap was erfelijk. Dat staat in Numeri 4 vers 3. En als Johannes daar dus aan de Jordaan staat te preken. Dan is Johannes eigenlijk een soort priester. Nee, Johannes staat niet te preken in de tempel. Johannes staat te preken bij de Jordaan. Ja, en wat heeft hij daar gepreekt? Dat weten we wel. Hij heeft gepreekt de doop der bekering tot vergeving van de zonde. Hij heeft het uitgeroepen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De bijl ligt al reed aan de wortel van de bomen. En er zijn mensen op zijn prediking afgekomen. Ondanks die afsnijdende woorden zijn er mensen gekomen om te luisteren naar Johannes. En zijn optreden, zijn spreken daar bij de Jordaan, dat is ook niet onopgemerkt gebleven, want er zijn mensen op hem afgestuurd. Ga maar eens kijken wat die man preekt. En wie is het eigenlijk? Een delegatie uit Jeruzalem. Van knappe mannen. Die moeten gaan onderzoeken wie hij is. En ze komen bij Johannes en ze zeggen: Johannes, wie zijt gij? Wie bent u eigenlijk, Johannes? Wat zegt Johannes? Johannes, ben je Elia? Ben je Christus, de Christus die we verwachten? Nee, zegt Johannes, ik ben niet de Christus en ik ben ook niet Elia. Maar Johannes, bent u dan misschien de profeet? De profeet waar Deuteronomium 18 vers 18 van spreekt. En waarvan de Joden dachten dat het een ander was dan de Messias. Bent gij dan de profeet, Johannes? Nee hoor, die is Johannes ook niet. Maar Johannes, wie bent u dan? Wie zijt gij? Wat zegt hij? Ik ben slechts een stem. Johannes zegt het niet, nou ik ben een zoon van de priester hoor. Ik ben een zoon van Zacharias en Elisabeth. Ik mag hier best spreken, want ik ben een uit het priesterlijk geslacht. Nee, dat zegt hij niet. Hij is slechts een stem. Het gaat niet om het persoontje van Johannes. Het gaat om het woord van Johannes. Dat was natuurlijk niet zijn eigen woord wat Johannes daar zei. Ik ben slechts een stem. Want Johannes haalt daar een stuk uit Jesaja aan. Jesaja 40. Misschien staat het er wel bij in uw Bijbeltje. Verwijzing naar Jesaja 40. Want Johannes zegt het. Ik ben slechts een stem die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Hij is een soort voorbereider. Een heraut van de koning. Die het uitroept. Voor de mensen uit mensen aan de kant. Maak plaats voor de koning. Want de koning komt. De koning komt. Dat was Johannes. Maar Johannes, waarom doopt u dan eigenlijk? De tweede vraag van die delegatie. En wat zegt Johannes dan? Vers 26 en 27. Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water. Maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. Johannes gaat niet op die doop in. Johannes zegt, ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden. En ik doe het eigenlijk verkeerd, jongens en meisjes. Want ik sta al met mijn vinger zo. Maar dat deed hij niet, hè. Johannes staat er aan de Jordaan en die zegt, hij staat midden onder u. Wie? Wie staat er midden onder die hoorders van Johannes? De Messias. De Heer Jezus. En als de Heer Jezus daar onder de hoorders van Johannes staat, tussen de hoorders, dan is hij net teruggekomen uit de woestijn, de verzoeking van de woestijn. En hij staat daar onder de hoorders. En Johannes getuigt dus van de komst van de Messias. Maar Johannes mag hem op dat moment nog niet aanwijzen. Maar waarom dan niet? Johannes was slechts een stem. Hij was slechts een heraut van de koning. En wat doet een heraut? Een heraut wacht op een teken van de koning. En als de koning zegt, nu mag het, dan spreekt ook de heraut van die koning. Johannes moet wachten. En als de delegatie dat gehoord heeft, dat wat Johannes gezegd heeft, ja, dan zijn ze klaar. Dan weten ze het en dan gaan ze terug naar Jeruzalem. En dan, daar begint onze tekst, de volgende dag, des anderen daags. Nu weten we het wel, het moment waarop Christus door Johannes wordt aangewezen, toch? Kijk eens in uw Bijbel wat er staat. Er staat nog meer. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen. Johannes staat daar te preken, net als de dag ervoor. En hij staat weer te preken en dan op een moment komt de Heer Jezus, die maakt zich los van het volk en komt naar voren tussen het volk en Johannes in. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen. Gisteren mocht Johannes alleen nog maar zeggen, hij is gekomen, de Messias, hij is gekomen. Maar hij mocht hem nog niet aanwijzen. Vandaag is de dag dat Johannes hem mag aanwijzen. En hij is een voorloper van de koning. En hij moet wachten op een teken van de koning. En dat teken, dat is nu wanneer Jezus zich losmaakt van de scharen. en naar Johannes toe komt. En met dat de Heer Jezus zich losmaakt van de scharen, dan zien we de hand van Johannes omhoog gaan en zijn vinger uitstrekken. Dat is hem. Dat is de Messias. Gisteren mocht ik het nog niet aanwijzen. Maar nu, dat is hem. Dat is het lam van God. Johannes ziet in het losmaken van de Heer Jezus van de scharen het teken. Dat Johannes hem ook mag aanwijzen. Dat is de Messias. Waar we nou op zo lang op zitten wachten. Hebben zitten wachten. In hem worden al die oud-testamentische offers vervuld. In dit getuigenis en het aanwijzen van de Heer Jezus door Johannes zien we ook dat Johannes werkelijk een priester was. Want dat zei ik, hè, aan het begin. Johannes was een priester. Niet in de tempel, maar daar bij de Jordaan. Maar goed, hoe kun je dat dan weten? Nou, dat zien we hier. Want, kinderen, wat was nou de taak van een priester? Wat moest de priester nu doen? Een priester die moest offeren. Ja, offeren. Maar denk nu eens aan de grote verzoendag. De grote verzoendag. 1 keer per jaar de grote verzoendag. En dan werden die 2 bokken bij de priester gebracht. 2 bokken. Wat moest er met 2 bokken gebeuren? De een moest geofferd worden. En de andere, die moest de woestijn ingeleid worden. Precies. Maar welke bok moest er nu sterven? En welke bok moest er nu de woestijn ingeleid worden? Dat bepaalde de priester. De priester die loodde daarover. En zo werd de priester, wees het ene dier aan om te sterven. En het andere dier om de woestijn ingeleid te worden. Ziet u wel? De priester moest het offerdier aanwijzen. En nu begrijpt u het wel. En jullie ook wel. Johannes was dus ook een priester. Want Johannes mag het offerdier aanwijzen. Hij mag het zeggen. Zie het lam. Het lam van God. Al die oud-testamentische offers hebben ervan gesproken. En Johannes mag nu erop wijzen. Dat is hem. Dat is het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij horen van het moment waarop Johannes Christus aanwijst. Maar laten we ook op de benaming letten die Johannes gebruikt. Want Johannes noemt Christus een lam. Het lam. Dat de Heer Jezus als lam wordt aangesproken, aangewezen, dat is best wel bijzonder. Want dat komen we niet meer tegen in de evangeliën. Er zijn er die de Heer Jezus aanwijzen als de Messias, als de Christus, als de zonen Davids, als de koning Israëls. Maar Johannes gebruikt de naam lam. Nou, de Joden van die tijd zaten niet op een lam te wachten. Die verwachten een leeuw die ze zou gaan redden en verlossen van het juk van de Romeinen. Nee, ze zaten niet op een lam te wachten. Maar ze wisten wel van een lam. Want dagelijks werden de lammeren geslacht in de tempel. 'S morgens een lam, 's avonds een lam. 'S morgens een lam, 's avonds een lam. Dag aan dag, hele jaar door. Maar ook met het Pascha. Dat Pascha, jongens en meisjes, dat verschrikkelijk. We hebben vanmorgen ook al even over gehad. De 10e plaag. Die verderfengel ging weg. En die ging langs al die huizen van de Egyptenaren, maar ook van de Israëlieten. Waren die Israëlieten dan beter dan de Egyptenaars? Nee. Want ze hebben alle gezondigd. En ze derven allen de heerlijkheid van God. En allen zijn ze van hem afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Ze hebben allemaal verdiend dat ze allemaal zouden sterven. Maar alleen die jongens uit het kamp van de Israëlieten, die konden alleen maar vrij uitgaan als er dat lammetje geslacht werd. Wat zo gekoesterd werd de dagen voordat het geslacht moest worden. En wat moest er met het bloed gebeuren? Je hebt vast wel een mooie plaat gezien daarvan in de kinderbijbel. Moest geverfd worden aan de deurpost. En aan de bovendorpel. En wat moest het gezin doen? Die moest schuilen. Schuilen achter het bloed. En als dan die engel voorbij ging en hij zag het bloed. Ten dagen dat ik het bloed zal zien, dan zal ik jullie voorbij gaan. Achter het bloed was men veilig. In het bloed lag het leven. Maar wanneer Johannes in onze tekst de naam lam gebruikt, dan hebben de Joden niet zozeer alleen gedacht aan die offers 's morgens en 's avonds. Ook niet aan het offer van het Pascha. Dan hebben ze ook wel gedacht aan dat hoofdstuk wat je misschien wel aan tafel hebt gelezen vanmiddag. Jesaja 53. Want had Johannes het niet gisteren, de dag voor dat hij mag aanwijzen, gezegd: ik ben slechts een stem die roept in de woestijn. Dat waren ze niet zijn eigen woorden. Dat was Jesaja 40. En als Johannes dus de dag daarna, de dag dat hij hem aan mag wijzen, het heeft over het lam, dan hebben zijn hoorders ook ongetwijfeld gedacht aan die 53ste hoofdstuk uit Jesaja. Wat staat er dan in dat hoofdstuk? Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Zo zien we dat er een lijn loopt van het Pascha in Egypte naar Jesaja 53. En van Jesaja 53 gaat de lijn verder naar Betabara aan de Jordaan, waar Johannes van het lam staat te getuigen. En de lijn gaat ook verder naar Golgotha, als het lam geslacht wordt, de kruisheuvel. De lijn gaat nog verder, als Paulus het zegt in 1 Korinthe. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. De lijn gaat nog verder. Openbaring. Als het lam daar staat als geslacht, ziet u de lijn van het lam. Johannes mag van hem getuigen, maar hij mag hem ook aanwijzen. Wanneer wij het lam Gods horen, van het lam Gods horen noemen, hebben wij de neiging om aan de dood van dat lam te denken. En dat is natuurlijk niet verkeerd. En ik zei het zojuist al, want die lijn die loopt via Golgotha. Maar als onze tekst het vanmiddag zegt, zie het lam, dan moeten wij niet zozeer denken aan de dood van dat lam allereerst. Maar dan wil Johannes, geleid door de geest, ons erop wijzen dat vooral dat lam van God autoriteit ontvangen heeft om de zonden weg te dragen. Hij heeft de volmacht ontvangen van God de Vader om die taak uit te richten. En daarom is het lam van onze tekst van vanmiddag niet zomaar een lam. Een laatste lam. Een lam waar dan alles mee afgesloten wordt. Nee, daarom staat er in de tekst, het is het lam God. Een goddelijk lam. De offerdieren van het Oude Testament waren allemaal dieren, offers die van beneden kwamen. Hoewel ze volmaakt moesten zijn en er geen gebrek aan mocht zijn, moest dat toch steeds weer opnieuw herhaald worden. En het waren toch onvolmaakte offers en het wees allemaal heen naar dat volmaakte offer wat komen moest. Die offers waren ook een stukje van de offeraar zelf, wat van beneden kwam. Maar van dit lam is het lam van God, dit lam komt van boven. Dit lam is het lam van God zelf. Dit lam is een volmaakt lam. In dit lam heeft God zijn welbehagen gehad. Want bij de doop hebben we het gehoord als God de Vader het zegt: dit is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Ja, dit is het lam waar Johannes van getuigde toen hij tegen Isaac zei, waar we mee de preek begonnen. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dit lam is door God aangewezen om de verzoening te verwerven. En daarom kan ook dit lam alleen verlossen. En daarom kan dit lam ook volkomen verlossen. Tot nu toe hebben we gehoord van het moment, de naam die Johannes gebruikt bij het aanwijzen van de Christus. Maar wij zouden ook letten op het werk van dat lam. Dat werk, dat lam doet iets. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het moet ons allereerst opvallen, gemeente, dat er staat zonde. Enkelvoud. Wij zouden misschien denken, ja, als er zonden had gestaan, dan was het misschien wel rijker geweest. De zonden van de wereld, dat is toch meer dan de zonde van de wereld? Nee. Dat Johannes hier het enkelvoud gebruikt, dat is niet zomaar. Johannes wil ons wijzen op de diepe, nog dieper wijzen op de verdorven bron waaruit alle zonden voortkomen. Namelijk dat we zonde zijn. Wij zijn niet alleen strafwaardig voor God omdat wij zonde doen. Wij kunnen niet voor God bestaan omdat we zonde zijn. Deugt niets van ons. Wij zijn zonde. Niets te kunnen doen. Kwamen vanmorgen ook al achter. Niets te kunnen doen wat tot zijn eer is. Alles met zonde bevlekt. Schuld alleen maar te kunnen vermeerderen. Bent u al een zondaar geworden? Ja, maar natuurlijk ben ik een zondaar. Dat heb ik als kleinkind al, met de paplepel heb ik dat naar binnen gekregen. We hebben God de rug toegekeerd in het paradijs. En we zijn de duivel toegevallen. We zijn eigen gekozen wegen gegaan. En we hebben God niet meer nodig. Ja, dat weet u wel goed te vertellen. Toch vraag ik je het opnieuw. Bent u al een zondaar geworden? Een doelmisser. Je schiet ernaast. Gods eer niet meer op het oog. Nee, zondaar worden is niet zomaar erachter te komen. Een constatering dat je zonde doet. Nee, zondaar worden is ook meer dan erachter te komen dat je geneigd bent om het kwade te doen en het goede na te laten. Zondaar worden is dat de Heilige Geest mij laat zien dat ik niet alleen zonde doe, maar dat ik zonde ben. En dat ik het doe waartoe Hij mij geschapen heeft, daar niet aan beantwoord. En daarom rust zijn toorn op mij. En die situatie maakt mij ellendig. Dan kun je toch niet een uithouden als het je aangezegd wordt dat je verdoemelijk bent voor God, dat je niet voor Hem kunt bestaan, een zondaar geworden. Nee, daar kun je het niet in uithouden. Daar kun je het niet in uithouden. Dan ga je roepen. Is er nog een weg wat ik van die welverdiende straf kan ontkomen en weer tot genade kan komen? Kan ik er vanaf? Ik sterf. Heer, help mij. Dat is zondaar worden. Kan ik mijn zonde kwijtraken? Het Lam Gods doet iets met de zonde. Hij draagt de zonde weg. Hij neemt de zonde op zich. En hij draagt het werk weg. En dat is zijn werk. Ook hier dienen we goed op te letten wat er staat. Want er staat niet dat het Lam de zonde van de wereld zal wegnemen. Zal wegdragen. Nee, er staat heeft, ook niet heeft weggenomen. Er staat tegenwoordige tijd. De zonde van de wereld wegneemt. Tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het werk van het Lam van God ook geldt terwijl Johannes daar staat te preken. Terwijl Johannes daar staat te preken, is het Lam bezig de zonde weg te dragen. Ja, dat betekent het. Dat betekent het ook gedurende de hele omwandeling van de Heer Jezus. Ook als hij later die wonderen doet. Ook als hij daar in Gethsemane is. Heel zijn leven. Ja, dat klopt. Ook op het kruis, ja. De opstanding, de hemelvaart, ja. Maar ook vandaag geldt het nog steeds. Tegenwoordige tijd. Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Steeds weer opnieuw. Ook vanmiddag hier. Onder ons. Het feit dat Johannes de tegenwoordige tijd gebruikt, betekent dus dat het voor ons ook vandaag geldt. Het wordt u verkondigd dat het Lam van God uw zonden wil wegdragen vanmiddag. In de grondtaal wordt het nog eens benadrukt dat dat steeds weer opnieuw gebeurt. Dat kunnen wij niet vertalen, maar we zouden het kunnen zeggen. Hij wil steeds weer opnieuw de zonde wegdragen. En van dat wegdragende werk van het Lam zien we ook iets in het Oude Testament terug. Ik heb er al wat over gezegd, jongens en meisjes, toen ik dat voorbeeld gebruikte van de grote verzoendag. Die twee bokken. Het gaat daar niet over lammeren, het gaat daar over bokken. Maar wij kunnen wel leren wat er gebeurt. Wat gebeurde met die ene bok? Die moest sterven op het altaar. Die moest verbrand worden. En wat gebeurde met de andere bok? Die moest de woestijn ingeleid worden. Daarom was Johannes een priester, hè? Maar wat gebeurde met die bok die de woestijn ingeleid werd? De priester. Die deed zijn handen. De kop van de bok. En waar was dat voor? Daarmee symboliseerde de priester dat de zonde van het volk overgedragen werd op de bok. En wat moest er met de bok gebeuren? De bok moest buiten de stad geleid worden. Buiten de stad, naar de woestijn geleid worden. En daar in de woestijn, wat zou er daar met de bok gebeuren? Die zou daar ook sterven. Want in de woestijn kun je niet leven. Die bok moest ook sterven. Ziet u nu wel, dat er in die weggaande bok ook iets te zien is van de vervulling van de Heer Jezus. Hij heeft de hemel verlaten. En hij is deze wereld, in deze wereld gekomen. De woestijn van de wereld heeft hij betreden. Ziet u hem gaan? Als hij daar Gethsemane ingaat. En daar die druppels bloed op de aarde afdruppelen. Ziet u hem gaan, de woestijn in, steeds dieper, de woestijn in. Daar in Jeruzalem, onschuldig veroordeeld, weg met hem, kruis hem. Naar buiten de stad geleid. Ziet u hem gaan, steeds dieper, de woestijn in. En daar op Golgotha. Wat die onschuldig ter dood veroordeeld aan het kruis het vloek houdt. En daar, ondervindt dat lam de dood in de woestijn. Sterft het lam Gods, plaatsvervangend. Johannes mag van het lam Gods aanwijzen. Hij mag het lam Gods ook getuigen. De zonde van de wereld wegneemt. Maar voor wie doet dat lam dat? Het lam doet dat voor de wereld. De zonde van de wereld wegneemt. Nou, daar wil ik niet bij horen. De wereld, dat is buiten. Dat is daar. Bij die disco daar, verder terug. Dat is de wereld. Niet hier, in de kerk. Wereld? De wereld! Bent u al wereld geworden? Bent u al wereld geworden? Wat Johannes hier bedoelt als hij zegt de zonde van de wereld. Daarmee bedoelt hij allereerst niet alleen dat het voor de Joden alleen gold. Dat gold zo onder de oude bedeling. Al die offers van het Oude Testament, dat was voor het volk Israël. Die lammeren die geslacht werden, dat was voor de zonde van het volk Israël. Niet voor de Egyptenaren, voor de Moabieten, voor de Syriërs. Natuurlijk niet. Dat was voor het volk Israël. En als Johannes hier getuigt van het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan is de wereld niet alleen de Joden meer. Maar dan wordt het uitgebreid. Dan mogen de heidenen er ook bij. Dan mag het ook voor de heidenen gelden. Ook de heidenen mogen delen in het heil van het lam. Wat Johannes hier onderstreept als hij zegt de zonde van de wereld, is ook dat er genoeg is gedaan. Dat het lam genoeg heeft gedaan. De genoegzaamheid van het offer van het lam wordt hier onderstreept door Johannes. Net zoals de catechismus het zegt in zondag 15. Dat Christus de toorn Gods tegen de zonden van de ganse menselijke geslacht gedragen heeft. De ganse menselijke geslacht. De wereld. Of de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, 3. Dat de dood van de Zoon van God overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Is dat dan al verzoening? Nee. Is dat dan algemene verzoening? Nee. Wat Johannes bedoelt is dat er genoeg is betaald. Er is genoeg kracht in het bloed om iedereen te redden. Ook voor mij. Ook voor u. Ook voor jou. Het kan. Je mag gebruik maken van dat bloed. Een iegelijk. De naam des Heren zal aanroepen. Zal. Zalig worden. Het lam van God wordt u verkondigd vanmiddag. En het lam doet iets met de zonde. Hij draagt de zonde weg. Hij neemt de zonde weg. En zijn offer is genoegzaam voor geheel de wereld. Voor ons allemaal genoegzaam. Zijn zonde wegdragend werk wordt ons aangeboden vanmiddag. Maar, dan moet u dat lam wel willen hebben. Dat lam nodig hebben. Bij hem uw zonden en uw schuldbegeren kwijtraken. Maakt u zo al gebruik van dat lam. Zo te schuilen bij zijn bloedgerechtigheid. Daar verlost te worden van de zonde en van de schuld. Dat is vrede. Dat is vrede met God. Heeft u zijn bloed al nodig gekregen? heeft u werk voor het lam. Het lam doet iets met de zonde. Hij draagt het weg. Hij zal of onze zonden wegdragen, of onszelf op de oordeelsdag. Misschien is er wel een jongere, misschien wel op de achtste rij vanmiddag, die zegt, ja man, maar je moest het wel eens weten, wat ik allemaal uitgehaald heb in mijn leven. Voor mij kan het niet, want ik heb dit gedaan en je moest eens weten dat, en ik kom daar niet vanaf. Ik val daar steeds weer opnieuw in. Er is voor mij geen redder meer aan. Het kan voor mij niet. Ik heb te zwaar gezondigd. Mijn schuld te groot gemaakt. Als de Heere eerlijk zou zijn en eerlijk met ons zou handelen, dan is het ook, heb je ook gelijk. Dan zal hij ook nooit naar ons kunnen omzien. Maar dat is nu het wonder vanmiddag. Hij biedt zich aan. Hij zegt het tegen jou vanmiddag. Hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben het lam van God. En ik wil jouw zonde wegdragen. Het is de dag van zaligheid vandaag. Het kan misschien de laatste keer zijn. Vlucht tot dat lam. In hem is het leven. Bekeer je toch. Dat lam heeft geen lust in je dood. Maar daarin dat je jou bekeert. En leven. Jouw zonden zijn niet te groot. En je schuld is niet te zwaar. Het lam is niet zomaar een lam. Het is een lam Gods. Een almachtig lam. Zoek toch je heil bij hem. Iemand die goed heeft geluisterd, die zegt, ja, maar je bent toch maar vergeten. Er staat nog meer in de tekst, en dat is ook zo. Want Johannes zegt het. Zie het lam van God. En daarmee moeten we niet alleen denken aan een opvallend iets. Iets wat onze aandacht trekt en zegt, maar mensen, let op, zie. Ja, daarvoor wordt dat woordje ook wel gebruikt. Het wordt ook niet gebruikt zo van, jongens, kijk eens met je ogen. Kijk eens met je lichamelijke ogen. Nee, dat bedoelt Johannes natuurlijk ook niet. Wat bedoelt Johannes dan? Johannes, als hij daar staat te preken, zie het lam van God. Wat bedoelt hij dan? Hij bedoelt kijken met de ogen van je hart. Dat is een beetje moeilijk, hè? Wat is dat? Kijken met de ogen van je hart. Heb je hart dan ook ogen? Weet je? Dat is kijken door het geloof zien. Een voorbeeld. Daar zijn de Israëlieten door de Rode Zee gegaan. De woestijn in. De rugzak is leeg. Het eten is op. Alles weg. Mozes, gaan we sterven hier in de woestijn, man. Waren we maar in Egypte gebleven. En Mozes, die gaat bidden. Er komt manna. 1 dag manna, 2 dagen manna, 3 weken manna, 4 maanden manna. Bah, alweer manna. En dan beginnen ze te mopperen. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Er komen die slangen, hè. Die giftige slangen en ze bijten en ze sterven. Bij honderden, bij duizenden. En dan roepen ze weer tot de Heer. En wat moet er dan gebeuren? Koperen slang. Koperen slang. Hoog op een staaf. Op een stang. Hoog. Zodat iedereen het kon zien. En iedereen die dodelijk gebeten was. En die zag op de slang. Die zou genezen. Ja, maar hoe kan dat? Dat kan toch niet? Als je toch alleen maar moet zien op een slang. We zouden zeggen, als je nou moest zien op die lamp. Dan gebeurt toch nog niks? Nee. God had het gezegd. En God had het als middel aangewezen. Een iegelijk die op de slang zou zien. Die zou leven. En dat is nou het zien door het geloof. Wat was er nou te zien aan die slang? Helemaal niks. Maar omdat God het gezegd had, zie, daarom was het ook. En zo moeten we het ook vanmiddag zien. Als de Heere tot ons allemaal komt vanmiddag met het woord van Johannes, zie het Lam van God. Dan moeten we zien, niet op iets wat we kunnen zien, maar dan moeten we door het geloof leren zien op het Lam en wat Hij gedaan heeft voor zondaren. Dat woord komt tot ons vanmiddag. Is Hij voor u gepast geworden? Hij, dat Lam. Ik, die zondaar. Hij, dat wegdragende werk. Ik, verlost van de schuld. Mag u zo als een gebeten Israëliet zien op het Lam Gods. Waar zijn uw zonden op dit moment? Ja man, weer zo'n rare vraag. De net al zo'n rare vraag, ben je al een zondaar geworden en nu waar zijn mijn zonden? Ja. Waar zijn uw zonden? Op dit moment. U moet het weten. Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. U moet het weten. Het is een zaak van leven of van dood. En als u zegt het niet te weten, dan vrees ik dat u uw zonde nog zelf draagt. Dan weegt het gewicht van Gods toren nog op u. Zijn zonden. Uw zonden draagt u dan nog zelf. Onverzoend voor eigen rekening te leven. En er komt een dag van afrekening. Komt een dag van afrekening. Of u laat u zaligen. Of u betaalt zelf. U kunt er zelf nooit voor betalen. Dat zal nooit lukken. U zult er eeuwig voor moeten boeten. Op die plaats waar het Lam moest sterven. In de woestijn. Voor eeuwig. Ik hoor iemand zeggen ja. Ik meen iets van dat Lam te zien vanmiddag. En ik heb misschien wel iets gezien van dat Lam in mijn leven. Maar het lijkt net of er wat tussen zit. Of het niet helder is. Of ik het niet goed zie. Hoe komt dat? Hoe zou dat toch komen? Niet helder te zien op het Lam. Is er misschien een ander lammetje in uw leven? Iets wat u nog zelf vasthoudt. Iets wat u nog zelf wil aandragen bij de Heer. Gerechtigheid die u meent zelf aan te reiken. Eigen gerechtigheid. Stinkende klederen hebben we van onszelf. Wij kunnen niks aanreiken. Onze lammetjes kunnen ons niet helpen. De lammetjes van onze ernsten, van onze bevindingen, onze godsdienst telt niet mee. Die lammetjes staan ons in de weg. Wij doen immers niet alleen zonde, wij zijn zonde. En daarom al die dingetjes die wij doen en menen aan te dragen, die kunnen niet gelden voor de Heere. De Heere is heilig en rechtvaardig. Hij kan de zonde niet door de vingers zien, maar hij kan niet ook niet om het recht heen. God is een rechtvaardige God. En daarom neemt God ook alleen maar genoegen met zijn Zoon. Met het Lam Gods. Alleen dat Lam voldoet aan de volmaakte eisen van de Vader. Daarom kan alleen dat Lam verlossen. Daarom dat lam alleen de zonde wegdraagt. U zegt ja, maar ik kan dat woord niet aannemen. Hoe kom ik eraan? Ik zei het vanmorgen, de handen tekort, ik kom er niet bij. Ik roep tot de Heer en ik zoek het heil. Maar het kan er niet bij. Het is te wensen dat u dat werkelijk zo inleeft. Dat u zo uw onmacht inleeft. Want zou de Vader u beginnen te trekken, zonder dat hij u zou brengen bij dat lam? Nee, natuurlijk niet. Want hij begint, dat volmaakt hij ook, tot op de dag van Christus. Heeft God dan u zo ver getrokken om gewillig te zijn? Om op het lam Gods te zien. Terwijl u zelf van uzelf niets kunt. Weet u wat Erskine zegt van het geloven? Geloven is een genade met twee ogen. Eén oog zie ik op mezelf. Dat ik onmogelijk en onbekwaam ben. Onmachtig ben. Tot de zaligheid te komen. Hij zegt, en met het andere oog ziet buiten zichzelf, in de volmaakte bekwaamheid in God. Het geloof is niets anders dan het zien dat wij niets kunnen doen en dat wij de macht van God gebruiken om alles voor ons en in ons te werken dat wij nodig hebben. Wanneer u nu vanmiddag wordt geroepen om op het lam Gods te zien, dan wordt u ook geroepen om op de macht van het lam te zien. En dat gebruik bij alles wat u niet kan. Zie toch op het lam Gods, dat uw zonde wilde wegdragen. Ik hoor iemand zeggen, ja, het is een groot wonder te zien op het lam van God. Maar ik ervaar nog zoveel zonde en overgebleven ongerechtigheid in mijn leven. Ja, na ontvangen genade blijft dat zo. Tot de wederkomst, tot de dood. Maar werp uw zonde toch op het lam. U wordt het verkondigd vanmiddag. Werp opnieuw uw zonden op het lam. Hij wil uw zonden wegdragen. Ook weer opnieuw. Steeds weer opnieuw. Wend toch uw ogen in de richting van het lam. En kijk u zaag. Hij zegt het vanmiddag. Zie, hier ben ik. Zie. Hier ben ik. En als nou de zonde komt, misschien wel als we de deur verlaten en we beginnen te praten over deze en die, en heb je het al gehoord? En het was toch ook niks, hè? Als dan die zonde weer komt om je te verleiden, en morgen en van de week als je weer je werk moet doen, als die zonde met de verleidende krachten in je leven komt, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je de zonde verlieden. Praktisch. Weglopen bij de zonde vandaan. Maar ook wordt u verkondigd vanmiddag. Als dan de zonde met zijn verleidende krachten komt, zie dan op het lam van God. Zie dan op het lam wat het hem gekost heeft. Zie dan op het lam wat het hem gekost heeft om de zonde weg te dragen. Zie dan op het lam. En wat het hem gekost heeft om jouw zonde weg te dragen. Dat zal je de haat tegen de zonde doen vermeerderen. Het zal je helpen te strijden tegen de zonde. Vader. Zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Is dat ook uw vraag geworden vanmiddag? Het is u verkondigd. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn vriend, mijn vriendin, zie het lam van God, dat de zon van de wereld wegneemt. Amen.